Louis, we gaan het toch maar een keer over de nieuwe paus hebben.
Ja, eerst en vooral, deze week werd er heel hard van de daken geschreven dat we een nieuwe paus hebben. Wel, we hebben geen nieuwe paus, maar de katholieke kerk heeft een nieuwe paus. Maar dat is even om flauw te doen. Maar het gaat hier over Jorge Mario Bergoglio. Een Argentijn, een kardinaal, een man, het kind van Italiaanse immigranten, een master in de scheikunde. Had dus evengoed premier van België kunnen worden, bijvoorbeeld. Maar het ging al direct mis vanaf het eerste moment, want je denkt dan van een paus, er zal waarschijnlijk wel iets mis mee zijn, zoals bijvoorbeeld bij Benedictus Hitlerjugend de 16e en andere pauzen die er al eerder zijn geweest. En vanaf dan begint eigenlijk het grasduinen in de man zijn geschiedenis. En het eerste waar je dan automatisch bij kunt komt, is dan La Guerra Sucia. De vuile oorlog, de naam die werd gegeven aan de periode van staatsterrorisme, de junta eigenlijk, tussen 1977 en 1983 in Argentinië. En dat was de periode van Videla ook, de man van wie er een foto circuleert op Facebook waarin hij ter communie gaat. En het is eigenlijk de grootste militaire operatie van heel Zuid-Amerika geweest. Dus de meeste doden zijn daar gevallen. Ik ga even aflezen. Dus ongeveer 9000 mensen zijn verdwenen. Dus tot op de dag van vandaag wordt er nog steeds gezocht naar sporen van die mensen. En daarnaast zijn er wel accuratere schattingen van mensenrechten die zeggen dat er meer dan 30.000 mensen zelfs gewoon verdwenen zijn. En er werden bijvoorbeeld ook een heleboel Chileense en Uruguayaanse mensen die gevlucht waren uit Chili en Uruguay door de Argentijnse veiligheidsdiensten vermoord. En een van de meest bekende is waarschijnlijk Carlos Prat, een Chileense generaal die in 1974 in Buenos Aires al vermoord werd.
Dus dat was dan voor het militair regime?
Ja, maar
dat was een of andere Perón, hè? Dat was Cristina Perón, of weet je ze? Die dan omvergeworpen is?
Wel,
er
is een heel bekend bloedbad geweest in Ezeiza in 1973, bij de terugkomst van Juan Perón in 1973. En dat was eigenlijk zo het einde van de alliantie tussen de linker- en de rechterzijde van het Peronisme. En van het moment dat hij overleed in 1974 en zijn vrouw, Isabel Martínez de Perón aan de macht kwam, verleende die direct toestemming aan zowel politie als aan het leger om de linksgeoriënteerde oppositie te vernietigen. Want als je toch iets moet vernietigen, dan doe je dat daar toch wel.
Uiteindelijk is ze zelf aan de kant geschoven geweest dan door de militairen.
In 1976 is ze aan de kant gegooid. En dat was eigenlijk het begin van het staatsterrorisme dat daar gehouden is. La Guerra Sucia eigenlijk. Een term trouwens die heel ironisch is uitgevonden door junta zelf. Want ze zeiden dat er andere methodes dan normaal gezien nodig waren om de sociale orde te kunnen bewaren.
Dat is de achtergrond. We zijn nog altijd niet bij onze vriend Jorge.
Ja, inderdaad. Want de vraag is dan, welke banden had de kerk dan in godsnaam tijdens die junta? Wel, het punt is dat je kan daarover discussiëren en je kan dat ook onderzoeken. En de laatste is altijd wel interessant, want er is aangetoond dat de katholieke kerk nauw betrokken was bij het militaire regime. Katholieke bisschoppen waren bijvoorbeeld aanwezig bij de inauguratie van Videla en heel veel priesters gaven informatie door van dingen die ze hadden opgevangen tijdens communingen of biecht. Mensen die ter biecht gingen. En die werd dan doorgegeven aan de militairen. En langs de andere kant zweeg de kerk toen 30 van haar eigen priesters toen verdween. En nu zijn er twee heel bekende voorbeelden daarvan, die de hele tijd naar voren komen. Ik denk dat een van de twee zelfs priester Francisco is, ook uit een van de sloppenwijken van Argentinië, die toen verdwenen is. En waar Bergoglio dan betrokken kant in zou zijn, gewoon omwille van het feit dat hij daar de man was die aan het hoofd stond van het bisschoppendom waar Francisco van...
Dat gaat dan toch waarschijnlijk over dezelfde zaak als die waarover Horacio Verbitsky het had. Dat was op Democracy Now, dus een onderzoeksjournalist, maar die ook wel een verleden had als lid van een groep die streed, vocht, terrorisme deed, hè, vanaf hoe je het bekijkt, tegen het regime in de jaren 70. die in de jaren 90 dan Menem zijn corruptiezaken aan het licht bracht. En hij had het over, ik heb dat eruit gesneden uit het programma van dus Democracy Now van een paar dagen geleden, had hij het over die twee priesters. Ik moet dat misschien toch eventjes laten horen, hè, als dat hier lukt. Dus twee Jesuïte priesters die zouden eigenlijk overgeleverd zijn door de
Pope. He was accused by two Jesuit priests of having surrendered them to the military. They were a group of Jesuits that were under Bergoglio's direction. He was the provincial superior of the order in Argentina. Being very, very young, he was the younger provincial Jesuit in history. At 36 years, he was provincial. During a period of great political activity in the Jesus Company, he stimulated the social work of the Jesuits, but when the military coup overthrew the Isabel Perón government, he was in touch with the military that ousted this government and asked the Jesuits to stop their social work. And when they refused to do it, he stopped protecting them, and he let the military know that they were not more inside the protection of the Jesus Company, and they were kidnapped, and they accused him for this deed. He denies this.
Voilà, dat was dus, weten we weer al, Horacio Verbitsky, dus Argentijns onderzoeksjournalist, over die verdwijning van die twee Jesuïte priesters, die daarna wel teruggevonden zijn, hè?
Ja. Iets heel interessants dat Verbitsky onder andere in zijn boek zegt, trouwens, is het feit dat Bergoglio iemand was die, ja, wel van macht hield en zo, en wel wist hoe hij moest netwerken tussen machtige mensen. En eigenlijk is dat heel typerend voor de Zuid-Amerikaanse kerk in die tijd van de juntas en van de militaire coups, want hetgeen wat algemeen gezegd wordt, is dat je een basis had van gewone priesters van kleine dorpjes, die dan wel zowat aan de kant stonden van het volk. Maar dat je dan, hoe hoger dat je opklom in de hiërarchie, hoe meer bloed dat je dan aan je handen kreeg, bij wijze van spreken, omdat je dan echt wel wou meeproeven van hetgeen wat daar aan het gebeuren was. Soms ook vanuit een gevoel van altruïsme, van ik doe hier iets voor mijn kerk, om mijn eigen kerk te beschermen en te bewaren. Maar soms ook gewoon omdat je het gevoel van macht wel enorm tof vond. De kardinaal trouwens, kardinaal Bergoglio, zei trouwens altijd dat hij het leven heeft gered van twee priesters, van dus onder andere Francisco, waarover hij het heeft, en van andere dissidenten die hij dan zelfs verborg voor doodseskaders. En dat hij ze zelfs papieren gaf. Het probleem is wel, je zou dat voor een rechtbank kunnen brengen, maar destijds, toen in 2005, denk ik, of 2010, een proces ging worden aangespannen door onder andere een van de overlevenden van die tijd, tegen kardinaal Bergoglio. Daar toen is geoordeeld geweest door de Argentijnse rechtbank van er is te weinig bewijs, dus je kunt dat proces niet doen. Mm-hmm. Dus het blijft een soort van, het blijft een beetje in de twilight zone.
Maar hij heeft, in eerste instantie heeft hij geweigerd, geloof ik, om te getuigen, en daarna wel, maar die getuigenis was, zoals de soort getuigenissen, zoals in de Dexia-zaak gebeurde, niks zeggend. Ja. Ik zie hier ook, het gaat over banden met de junta. Nu zie ik ook dat dan Adolfo Pérez Esquivel, Nobelprijswinnaar, ook een Argentijn is, dat zeker, hè? Ja. Die zegt van dat is hij, dat klopt eigenlijk niet. Maar misschien spreekt het een het ander niet tegen, denk ik dan. Want ik denk niet dat die, bij wijze van spreken, dus Bergoglio, dat hij dan echt meegewerkt heeft en bij wijze van spreken in gans het systeem zat van de vervolging en de marteling enzovoort. Ja. Maar hij heeft misschien wel op bepaalde momenten om zijn eigen positie niet in gevaar te brengen, toch wel wat informatie geleverd die dan voor linkse bevrijdingstheologiepriesters hier al aan betaald was. Want Dus die Verbitsky die zou een document teruggevonden hebben van een politiecommissaris die dan verder aan een andere superieur of zo doorgaf dat een van die twee priesters, dat die wel, dat dat wel een was met staatsgevaarlijke sympathieën en dat hij die informatie gekregen had van Bergoglio. Dus dat was dan eigenlijk het document dat volgens dus Verbitsky aantoont dat de handen van Bergoglio toch niet helemaal proper zijn.
Daarnaast is ook de eeuwig terugkerende vraag van als je doet alsof er niks aan de hand is, in hoeverre ben je dan medeplichtig? En dat is ook wel een van de elementen, want soms werd er ook gezegd over kardinaal Bergoglio, zoals bijvoorbeeld in een heel kritisch artikel op larepublica.be, PE, dat is een Peruviaanse site. In 2006 werd er toen gezegd van Bergoglio deed op sommige momenten te weinig, terwijl hij wist dat bijvoorbeeld er een heel eskader van de militaire politie zou afkomen naar een bepaald dorpje, heeft hem gewoon naar de andere kant gekeken en gedaan alsof er niks was, terwijl hij wel wist dat er iets ging gebeuren.
Nog een stukje van Horacio Verbitsky van Democratie Now van donderdag was dat. Over, en dat was dan ter illustratie van de rol van de kerk meer in het algemeen, want dus een punt is wel dat de kerk er dus wel degelijk op zijn minst tolereerde en op bepaalde momenten effectief meewerkte. En dat is dan het geval van Christian von Wernig. Christian von Wernig, dus een Argentijn van niet-Italiaanse afkomst, zoals u wel kunt raden. Maar die dus blijkbaar, die is in de gevangenis terechtgekomen, omdat hij dus effectief, die werkte zelfs echt wel mee. Vooral duidelijkheid, dus als het over de martelingen en zo gaat, gaat het niet over dat die gedaan wordt door Bergoglio, maar door die priester van Wernig. Nu is het wel zo, die van Wernig was anderzijds niet de enige, en hij, dus de journalist dan, Horacio Verbitsky, zegt van, ja, er is toch wel, een probleem met de kerk in Argentinië.
He was convicted and he's in jail, in a common jail, but the Argentine church during the tenure of Bergoglio hasn't punished him in canonical terms. He was convicted by the human justice, but by the church standards, he is always a priest. And this tell something about Bergoglio and the Argentine Church also. Von Bergoglio was active part in torture and killings, and he was convicted not as an accomplice but as a participant in the crimes. He was present during the torture sessions from Bergoglio. And there is not just one chaplain. There are some others that are under trial in this moment. Chaplain Regueiro is under house arrest because he's an older man. Chaplain Citelli in Santa Fe province for being present during torture sessions. So there are a lot of them that were part of the dirty war.
So, there are a lot of them that were part of the dirty war. Tijdens de periode dat Bergoglio aan het hoofd stond van de Jesuiten. Ja, Louis.
Ja, het is inderdaad een heel interessante piste van Johannes Paulus, omdat je dan ook de rol van het Vaticaan in het breed erbij neemt. En als het uitstekende boek van Estos Mataron a Allende, zij hebben Allende vermoord, lees van Francisco Roca, denk ik, maar dan staat er bijvoorbeeld een uitgebreide passage in over het Vaticaan, die gedurende 5 jaar lang gevraagd is geweest door de regering, zal ik maar zeggen, Pinochet, om fondsen te sturen. En Johannes Paulus II heeft dat toen geaccepteerd. Het was toen nog niet Johannes Paulus II, correctie. Het was iemand anders. Het was de paus voor Johannes Paulus de eerste zelfs.
Paulus de zesde.
Iemand
die met zijn achternaam overigens Martini heette, maar daar wil ik het nu niet zo over hebben.
Maar in 1996 bijvoorbeeld kreeg Pinochet voor zijn 50ste huwelijksverjaardag een kader opgestuurd van het Vaticaan, waarop dat Pinochet de communie ontving van Johannes Paulus II, en waarop dat stond: voor mijn goede christelijke vriend. Met veel genegenheid, Johannes Paulus II. En eigenlijk is dat heel typerend voor de rol van, het Vaticaan in heel die strijd tegen de bevrijdingstheologie, die af en toe toch wel sympathieën had voor bepaalde marxistische stromingen in Zuid-Amerika, om het nog heel zacht uit te drukken. Maar Johannes Paulus II zag het eigenlijk als een rol van: ik probeer de kerk hier terug op te bouwen. En ja, de bevrijdingstheologie, dat is niet gaan voor de rol die daar Rome weggelegd ziet voor de kerk.
Johannes Paulus II was in de eerste plaats een anticommunist. Dus al wat daarna rook was duidelijk des duivels. Dus.
Het symbool van die pauselijke afwijzing is dan de Nicaraguaanse priester, kardinaal. Een kardinaal die dat beroemd is over heel de wereld als bevrijdingstheoloog en als dichter, die trad na de Sandinistische revolutie van 1979 toe tot de regering. En als minister van cultuur ontving hij dan ook de paus bij zijn bezoek aan Nicaragua. En toen hij dus op zijn knieën ging, toen begon de paus hem volledig een veeg uit de pan te geven van: het kan toch niet zijn dat jij mijn vraag om uit de regering te stappen hebt genegeerd.
Een priester die aan politiek doet, was de reden, dat kon toch niet, hè?
Ja, ja. En daarin, Johannes Paulus II was inderdaad een anticommunist, maar je kan je ook afvragen wat de rol vandaag de dag gaat zijn van de eerste Zuid-Amerikaanse paus op een continent waar echt bijna iedereen gelovig is, bij wijze van spreken. Mm-hmm. Omdat er hier en daar al bijvoorbeeld de ArgentinaIndependent.com heeft het daar over een heel goede zet, aangezien dat er in heel Zuid-Amerika een heel instabiele politieke situatie kan ontstaan. Omdat alle regeringen die daar zijn nog niet zo echt stabiel zijn. Of het dan gaat over het socialistisch paradijs Venezuela of het neoliberaal hemel op aarde Chili bijvoorbeeld. En wat de rol van de paus daarin kan zijn, is, ja, er wordt gedacht aan een soortgelijke rol, zoals Johannes Paulus II. Maar natuurlijk gaat hij dat de volgende jaren moeten zien hoe dat gaat zijn. Maar zijn allereerste bezoek is alleszins een bezoek aan Brazilië.
Bertie, wil je iets zeggen?
Ja, was er dan in Argentinië, want de jaren 70 waren in progressief christelijke kringen toch vooral bekend door de enorme inbreng van de basisdemocratische en niet zelden zeer christelijke groepen. Was er dan ook geen iets wat linkser georiënteerde kerk in Argentinië?
Ik denk dan dat je het hebt over Arrupe.
Ja, een bekende zwarte bisschop, die toch ongeveer in dezelfde periode als Bergoglio zijn ambt uitoefende. En geloof ik de zwarte prins of zo werd genoemd, ik weet het niet.
Ik weet heel weinig van de man, buiten dan het feit dat hem links was in Argentijn. Maar
boven die twee Jesuiten, zelfs bij de Jesuiten, was er toch een linkse stroming. Dus, maar wie was die man?
Arrupe, voor zover ik het mij nog herinner, was inderdaad een zwarte bisschop die openlijk tegen het regime was, maar zich van een dergelijke envergure dat het erg moeilijk was om hem te neutraliseren zonder daarbij enorme internationale incidenten te scheppen. En vanaf een zeker niveau wordt het ook moeilijker om een prelaat, of hoe men dat ook mag noemen, uit te schakelen. Dat is wel gelukt in El Salvador, maar met zeer weinig effectieve politieke munt daaruit te slaan. Mm-hmm. Met de moord op Romero in 80.
Ik wil hier handig in en afsluiten. Ik wil, Louis, op punt daarvan. Welke paus gaat het worden? Want ook in de media horen ze van, ja, het is toch een goeie, Franciscus, armoede, hij pakt een tram naar zijn werk, het is toch een toffe. Misschien is dat zo, hè, maar zijn kritische verslaggever, dus Horacio Verbitsky, heeft daar een... wat wil je iets aan, Louis, zeg maar?
Ja, ik heb daar een heel goede uitspraak van gehoord, van iemand die normaal gezien geen goede uitspraken doet, namelijk Rick Torfs. En die zei van, als wij allemaal in een hoera-stemming verkeren over deze paus, dan wil dat toch wel veel zeggen over het schrikbewind van de vorige paus. Maar goed.
Mm-hmm. Het is ook niet alleen dat. Ik denk dat de verkiezing van deze paus ook wel mag gezien worden als een, vooral een verkiezing Die er niet gekomen is van die andere paus, van kardinaal Scola, die het vooral niet mocht worden van een bepaalde vleugel in de kerk. Maar hoe dat precies moet worden...
Dus je heel snel wie dat die Scola is?
Scola is de man die de eerste topfavoriet was, die bij de eerste ronde ook al 40 of 50 stemmen had. Dat is een Milanees. Men wist dan blijkbaar hoeveel stemmen die had, alhoewel het conclave bijzonder
was. En waarom mocht hij er niet worden?
Omdat te veel, omdat hij ten eerste een Italiaan is, de meeste kardinalen zijn Italiaan, en dus te dicht bij het door toch zware scandalitis geplaagde Vaticaan.
Oké, maar dat is nu wel een goede reden. Maar bon, dus Verbitsky om af te sluiten, die paus, ja, dus het feit dat hij enerzijds wel dingen doet voor de armen, bescheidenis enzovoort, anderzijds, het is toch ook een homofoob man, maar bon, wie niet binnen dit milieu? Nu, dus wat heeft hij te zeggen? Wat is het voor hem de essentie van paus Jorge Bergoglio?
The main thing to understand about Francis I is that he is a conservative populist in the same style that John Paul II, Pope, was. He's a man of strong conservative positions in doctrine questions, but with a touch for popular taste. He preaches in rail stations, in the streets. He goes to the quarters, the poor quarters of the city to pray. He doesn't wait the people going into the church. He goes for them. But his message is absolutely conservative. He was opposed to abortion, to the egalitarian matrimony law. He launched a crusade against the evil when Congress was passing this law, and in the very same style that John Paul II.
Voilà, tot zover Horacio Verbitsky over dus Horacio Verbitsky, Argentijns onderzoeksjournalist, over de nieuwe paus. Het is een conservatieve populist. Het is niet omdat je uit communistisch Polen komt dat je een communist was, zei hij nog. En het is niet omdat je uit Argentinië komt dat je een bevrijdingstheoloog bent. Dus dat geldt inderdaad.